Prachtige liederen. Uit volle borst meegezongen. Heer, ik kom tot rust bij u. Fijn om dat zo te mogen belijden. Maar ons hart is niet altijd rustig. Er is vaak ook veel onrust. En vanaf vorig jaar zomer ben ik bezig met een aantal thema's. Die groot zijn, die groot kunnen zijn in ons leven. In relatie tot wat we in Christus bezitten. Enerzijds is ons een geweldige plek gegeven in de hemel, in Christus, met alle zegeningen die daar liggen. En anderzijds weten we soms zo moeilijk om te gaan met datgene wat ons gegeven is en met de positie die we innemen in de dingen die we zo in het leven tegenkomen. De vorige keer heb ik gesproken over wanhoop, daar is dat lied ook gezongen, Hoe lang nog Heer, daar heeft u het misschien voor de eerste keer gezongen. Fijn dat het terugkwam, kon ik zo'n mooi bruggetje mee maken nu. Vandaag ga ik ook spreken over een thema en het is weer aan u om te raden, te denken, wat zou dit thema zijn. Ik lees opnieuw, zoals de vorige keer, een aantal schriftgedeelten voor. Ik vertel niet waar het is, van wie het is, maar u mag even nadenken. Kijken of u die schriftgedeelte kent en ook wel eens persoonlijk door aangesproken bent. En daarna ga ik wel vertellen wie en wat en waar en waarom. De eerste. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. De tweede. Hij ging daar in een grot en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem, wat doet u hier? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om met mij te benemen. Maar God zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere, het was niet God, een engel. Zie, de Heere ging voorbij en een grote en een sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak. Voor het aangezicht ging dat van de Heere uit, maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. U weet nu al wie het is, denk ik, hoor. En het gebeurde, toen hij dat hoorde, dat hij zijn aangezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, voor de tweede maal, wat doet u hier? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik ben alleen overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. U weet het wel, hè? U hoeft niet te zeggen, hoor. Het is voor uzelf. Het derde komt uit het Nieuwe Testament. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? Ook een hele logische vraag als je ziek bent, hè? De zieke antwoordde hem, Heer, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen, wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. Volgende gedeelte. U denkt, wat hebben ze met elkaar te maken? Maar er zit een rode lijn in, u mag het even ontdekken. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Zij hebben allen mij verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan de laatste, kort gedeelte, één vers. Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. Toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Wat is de rode draad in deze schriftgedeelte? U mag het nu wel zeggen. Eenzaamheid. Eenzaamheid is het. Ja, alleen zijn. Eenzaamheid. Verlaten worden. Verlaten zijn. Dat is de rode draad. En wat is dat dan eigenlijk, eenzaamheid? Het is me opgevallen dat er niet zo gek veel over wordt gesproken. Misschien is het een thema dat juist in een gemeente eigenlijk een beetje moeilijk zou kunnen liggen, want als er één plek is waar je natuurlijk niet eenzaam hoeft te zijn, dan is dat natuurlijk in de gemeenschap van broeders en zusters, in de familie. Jouw familie, familie van God. Maar wat is dan eenzaamheid? Eenzaamheid is, ik heb hier een definitie staan, een groeiend tekort aan intimiteit. Dat wat je gehoopt en verwacht had in vriendschappen te vinden, blijkt in werkelijkheid zo tegen te vallen, en in de vele activiteiten wordt oppervlakkigheid ervaren. En wat blijkt, de moderne mens leert zich steeds minder te verbinden met anderen. We staan zo vaak alleen. De moderne mens heeft de neiging zich te isoleren. En ook binnen gemeentes, ik heb het ontdekt, het is een onderwerp waar je niet over praat. Het ligt een beetje in de taboesfeer. Want ja, als je toch tegen je broertje of zusje in de gemeente zegt, als ik het zo mag zeggen, eigenlijk ben ik eenzaam, dan doe je eigenlijk al een beroep op die ander. Want misschien moet die ander dan daar wel voor gaan zorgen dat je minder eenzaam bent. En dan komt er weer wat op ons af en dan moet je weer gaan handelen. Ja, je kunt beter maar niet zeggen, want je kunt ook afgewezen worden. En zwijgen is de meest veilige manier om niet afgewezen te worden. Maar dat lost niks op. Het maakt je eenzaamheid vaak nog groter en ook je verdriet. Maar wij gaan vanmorgen ook ontdekken dat eenzaamheid niet alleen maar slecht is. Of niet alleen maar dat er ook een goede kant aan kan zitten. En er is het verschil in eenzaamheid tussen enerzijds contactgebrek en de eenzaamheid die God bijvoorbeeld je geeft soms. Om naar hem te leren verlangen. En soms ook juist het gevoel dat je door hem verlaten bent. En dat je dan weer teruggeworpen wordt op jezelf. Allerlei emoties. Nou, in de hele voorbereiding en bij het nadenken over de definitie, het nadenken over die Bijbelgedeeltes, kwam ik ook een brief tegen. Een brief van een vrouw die een keertje mee was genomen naar een kerk, waar het thema zou zijn, God zal je niet verlaten. Ze dachten, daar wil ik een keertje naartoe. En naar aanleiding van die kerkdienst heeft zij een brief geschreven. En die brief wil ik u voorlezen, want hij raakte me diep in het hart. Zij schrijft, al zo lang ik me kan herinneren, ben ik bang om alleen te zijn. Niet dat ik me daar altijd van bewust was, niet dat ik doodsbang in een hoekje zit als ik alleen thuis ben, maar bang voor het echte alleen. Bang dat niemand je echt begrijpt. Bang dat niemand je echt kent. Bang dat je door iedereen verlaten wordt. Als kind kon ik een bepaalde periode maar moeilijk de slaap vatten. En dit vervulde mij met angst. Want op een gegeven moment ging iedereen slapen. Buiten vloepte steeds meer lichten bij de buren uit. Mijn oudere broer ging slapen, mijn ouders op een gegeven moment ook. Iedereen was er wel, maar ook vertrokken. In een diepe slaap. Ik was de enige die wakker was. En ik vond dat een vreselijk gevoel. En zoals wel vaker het geval is met angst, hield de angst dat ik alleen wakker zou blijven me juist uit mijn slaap. Zodat waar ik bang was, ook daadwerkelijk gebeurde. Nog steeds ben ik bang om alleen te zijn, me verlaten te voelen. Soms ben ik op een feestje en opeens voel ik het. Ik sta tussen de mensen, maar niet in verbinding met hen. Niemand weet wat er diep van binnen in mij omgaat. Niemand wil het ook weten, ze willen alleen het leuke zien. Kent u dat soort feestjes? Ik ben alleen met mezelf, omringd door mensen die verwachten dat ik aan de sociale normen voldoe en dus niet opeens daar ga beginnen over de diepe eenzaamheid die zij toch ook moeten voelen. Het meest eenzame dat je moet doen in je leven is doodgaan. Er is niets meer alleen dan dat. Je bent bang, want je weet niet wat het inhoudt. Je hebt alleen nog het leven gekend. Toch moet je in je eentje dat onbekende aangaan. Anderen om je heen zullen je misschien verzorgen en zullen je daarna missen, maar sterven is toch, ook met alle mensen van wie je houdt om je heen, een eenzame bedoeling. Hoe fijn is het dan om te kunnen geloven dat je nooit echt alleen bent, omdat God er altijd is. Dat hij wel weet wat er dieper van binnen in je omgaat, want hij heeft het daar toch zeker zelf geschapen. Dat hij je wel ziet ronddolen in dat donkere huis als je niet kunt slapen. En dat hij op je wacht, ook nadat je je laatste adem hebt uitgeblazen. Het thema van de kerkdienst die we bijwonen is dat God je niet zal verlaten. In de liederen die gezongen worden is het duidelijk dat God ons leidt in tijden van eenzaamheid en dat we met hem zelfs het meest eenzame element van het leven, de dood, kunnen overwinnen. En nu komt het aan het eind van de brief. Het is dat ik denk dat God niet bestaat. Maar ik zou er bijna van gaan geloven. Want het voelt zoveel fijner geloven in iets moois en goeds dat je angsten verlicht, dan de hele tijd maar bang te zitten zijn voor het onvermijdelijke. Hier was dus een niet-gelovige vrouw meegenomen naar een kerkdienst met het thema God zal je niet verlaten en ze zou wel daardoor alleen gelovig willen worden. Dat te bedenken. Maar als je dan zo kijkt wat zij schrijft, hoe zij dat dan opvat, betekent het dus volgens de schrijfster van deze brief dat je nooit echt alleen hoeft te zijn. Omdat God er altijd is. En zij zou er bijna van gaan geloven. Maar als wij ons desondanks toch nog eenzaam voelen, en ook eenzaam weten, wat kunnen daarvan dan de oorzaken zijn? En dan ga ik naar het begin van de Bijbel. Lees ik met u een tekst uit Genesis, een bekende tekst. Genesis hoofdstuk 2. De enige keer in het hele scheppingsgebeuren van Genesis 1 en 2, daar beschreven dat God zegt dat iets niet goed is. Elke dag was er wel iets goeds, maar dan komt hij in Genesis 2 vers 18 met de woorden, ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Even voor de broeders onder ons, er staat geen hulpje. Misschien even iets, maar voor de zusters misschien ook wel. Een hulp, iemand die helemaal bij je past en als tegenover je wordt geplaatst om vooral niet alleen te hoeven zijn. Het huwelijk, zeker. En God zegt, het is niet de bedoeling dat de mens alleen is. Nou, moeten alle mensen dan trouwen? Nou, het feit is dat niet alle mensen trouwen, ook gelovigen niet. Maar de hele Bijbel spreekt wel over het ergens bijhoren. Bij God, bij een volk, Israël, waar hij een verbond mee gesloten heeft. En die hij zelfs als zijn vrouw omschrijft op een gegeven moment. Mijn bruid, de gemeente, het lichaam van Christus, waar we alle toe mogen behoren, als we hem kennen. Steeds wordt er gesproken over het ergens bijhoren, bij een gemeenschap, een gemeente. Maar je kunt het ook verliezen. Je kunt bijvoorbeeld je partner verliezen door de dood of door scheiding. Of door geen geestelijke verbinding meer met de ander te ervaren, terwijl je dat misschien van binnen heel graag wil. En dan kun je ook binnen je relatie heel eenzaam zijn. Het kan ook zijn dat omdat de relatie verbroken is, of omdat je in je leven vrienden bent kwijtgeraakt, en ik ken dat gevoel, dat je dan je eigenlijk niet meer opnieuw durft te verbinden. Je weet wel, het is niet goed om alleen te zijn, maar alleen zijn kan soms ook veiliger zijn. Want dan word je niet meer afgewezen. Dan kan je niet meer in de steek gelaten worden, want je bent er toch al. Die pijn hoef je dan niet meer te ondergaan. En ik heb daar een keer een gedichtje van geschreven, over geschreven met als kop, onthechten. Je wilt je niet meer geven aan een ander, want die ander kan vertrekken naar een land hier ver vandaan. Je wilt je niet meer binden aan een ander, want die ander kan verdwijnen uit jouw leven, jouw bestaan. Je verloor eens een geliefde. Heel de wereld draaide om. Zoveel pijn viel niet te dragen. Je wilt dat je nooit ergens meer komt waar je naar het waarom moet blijven vragen. Je wilt nooit meer één zijn met een ander. Want die ander kan je verliezen en dan wordt alles opnieuw zwart. Je wilt niet meer houden van een ander, want die ander kan jou verlaten en leegte brengen in je hart. Maar je verliest meer dan een geliefde. Zo blijft je wereld misschien koud en grijs. Zal iemand jouw pijn willen dragen, met je mee willen gaan op reis? Iemand die teder en wijs wil dalen in je vragen? Hoeveel vragen zal de man in Bethesda hebben gehad? 38 jaar lang. Liggend op een bed. 38 jaar hoop dat er misschien iemand voor hem zou zijn die hem op zou tillen en in het badwater zou gooien, werpen, laten afdalen. Want je moet wel snel zijn. Wanneer er een engel is die het water beroert en dat water, dat dode water als het ware, levend maakt en gezondmakend water laat worden. Maar hij had niemand, staat er. Heer, ik heb niemand. Ik heb gewoon niemand. Dus lig je daar maar dag in, dag uit, rondom allemaal zieken in een ziekenhuis, 38 jaar lang. Maar als je kijkt naar het getal 38, dan komt dat één keer eerder in de schrift voor. Weet u toevallig waar? Nog eens? De? Ja? ...38 jaar lang in de woestijn. Het volk Israël. En dan nog 2 jaar en dan mochten ze het beloofde land binnen. Maar er wordt daadwerkelijk gesproken over 38 jaar. En waarom verbleef Israël 38 jaar in de woestijn? Omdat ze niet geloofden dat wat God hen beloofd had. Omdat ze bang waren. En ze dolden rond in een woestijn. En het is niet voor niks dat het daar in Johannes 5... in die geschiedenis weer opnieuw terugkomt. Was deze man nou aan een ronddolen in zijn woestijn? Nou, misschien in zijn hartwoestijn. Maar was het een gevolg van zijn eigen zonde? Dat wordt daar niet bij verteld. Maar eenzaamheid kan wel degelijk iets zijn wat voortkomt omdat je gezondigd hebt. Ik heb mannen in mijn leven ontmoet, ook vrouwen, die vanwege hun zonde eenzaam waren geworden. Vanwege de geheimen die ze met zich meedroegen. Waar ze met niemand over durfden te praten. Uit angst dat als ze dat wel zouden doen, dat ze dan afgewezen zouden worden. Met name door de broeders en zusters. Want wij zijn heel sterk soms in afwijzing. Al zeggen we natuurlijk dat we de ander volkomen aanvaarden. Maar als het verhaal ons niet zint. Bij deze man wordt niet verteld wat de reden is van zijn ziekte. Maar de Heer legt daar wel iets neer. Hij verbindt deze geschiedenis wel met de geschiedenis van Israël. Omdat het een teken is. En de teken in het Johannes-evangelie vertelt altijd iets over de verhouding tussen God en zijn volk. Even een bijbelstudiedingetje, maar dan moet u maar eens onderzoeken wat dat dan is. Maar wat blijkt in dit gedeelte? En dat is wat zo troostend is. Deze man ligt daar ziek, heeft helemaal niemand, is eenzaam. En wie komt hem tegemoet in die eenzaamheid, op die plek? De Heer Jezus. En komt met de meest logische vraag. Als iemand ziek is, wil jij gezond worden? Nou, nee, nou, ik lig hier toch al 38 jaar, kom mijn tijd wel uit. Ik bedoel, natuurlijk wil hij beter worden, maar er is gewoon helemaal niemand. En dan gaat de Heer spreken en dan zijn dat woorden van levend water. En deze man wordt opgericht en gaat op de rustdag wandelen. Ook dat is een leuk elementje erbij. Je gaat wandelen, maar je bent het wel vanuit de volkomen rust. De Heer heeft je genezen. Maar eenzaamheid als gevolg van zonde, eigen zonde of zonde die jou is aangedaan, is wel heel pijnlijk. Ik heb een keer 1,5 uur met iemand aan de lijn gezeten, een broeder, die vertelde over zijn leven. Begon zomaar zijn verhaal te vertellen aan de telefoon. En wat bleek, was misbruik in het leven geweest, waar hij slachtoffer van was. En als gevolg daarvan heeft zijn huwelijk het niet gered. En moest hij op een gegeven moment het huis uit, bij de kinderen weg, bij zijn vrouw weg. En kwam hij alleen te zitten in een caravan in het midden van de Veluwe. Een zeer troosteloze plek in de winter. Hij zei, en ik heb me op die plek nog nooit zo eenzaam gevoeld. Wie keek er echt naar me om? Wie zag mijn pijn? En dan luister je en dan lopen eigenlijk ook al de tranen over je wang als je daarna luistert. Want je voelt het. Je voelt de pijn van die eenzaamheid. We waren klaar met het telefoongesprek en ik ben gaan schrijven. Want ik zag hem zitten in een burcht. Een burcht, een soort kasteel, waar de ophaalbrug niet naar beneden was. Helemaal opgesloten. Geen enkele toegang tot de buitenwereld. En hoe klein is je wereld als je bent opgesloten in een burcht van tranen en de ophaalbrug naar samen niet is neergelaten. Hoe diep is je gemis als je niet kan ontsnappen uit de muren van eenzaamheid en de houten poort naar leven gesloten blijft. Wie raakt jouw ogen aan opdat de tranen naar buiten komen? Wie opent de poort opdat de liefde naar binnen kan stromen? Op de plek waar je niet en nooit meer alleen hoeft te zijn. Wie verstaat die pijn? Hoe stil wordt je denken als de poort opengaat voor de man van smarten, die over de brug zijn omarming brengt in jouw bestaan. Hoe diep wordt de rust als je los kan laten in een nieuwe tweezaamheid, waar een nieuwe dag jou de weg opent naar samenleven. Maar wanneer durf je nu echt te huilen? Maar soms moet dat gebeuren. Soms moet het gewoon allemaal naar buiten komen. En dan komt de Heer, net zoals die man daar in Bethesda, je tegemoet en zegt, wil je gezond worden? Kom op, wandel, maar dan in mijn rust. Je kunt ook alleen zijn, omdat er in je directe omgeving geen medegelovigen zijn, of je denkt dat je in je geloof er alleen voor staat. Kan soms ook eenzaamheid opleveren. We hebben 2 gedeelten gelezen van Elia, de grote profeet met een geweldige overwinning, waar ik ook in het licht van wanhoop over gesproken heb de vorige keer. Elia dacht dat hij echt als enige nog was overgebleven. Allen hebben mij in de steek gelaten en willen mijn leven benemen. Nu, wat doe je hier, Elia? Vraagt God. En dan komt die klacht eruit dat hij zich eenzaam voelt. Dat hij zich alleen voelt. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. En dan komt de Heer hem tegemoet, ook hier weer. De Heer kwam Elia tegemoet. Op die plek, daar, waar hij ook wenste te sterven uit wanhoop, op die plek kwam de Heer hem tegemoet. En hij liet zien dat het niet gaat om hele grote dingen, maar dat hij hem tegemoet kon komen in een zachte stilte. De aanwezigheid van de Heer in die eenzaamheid. Hij was moe en wanhopig en de Heer komt hem tegemoet. En zo was dat ook jaren later, in een hele andere periode, in hele andere omstandigheden bij Paulus. Vanwege zijn bediening, vanwege zijn kennen van het geheimenis Gods. Namelijk dat het nu gaat om 1 lichaam van Christus, waarin er geen onderscheid is meer tussen Jood en Griek. tussen Jood en Heiden. Die boodschap die speciaal aan hem was toevertrouwd en hij mocht doorgeven, die werd niet geaccepteerd in zijn dagen. Trouwens, in deze tijd is dat nog steeds een probleem. En hij kwam aan het eind van zijn leven alleen te zitten in de gevangenis, had nog maar een paar mensen om hem heen. Maar, zegt hij, ze hebben alle mij verlaten, maar de Heer kwam ook hem tegemoet met een belofte. De Heer, hij vertelde dat in die eenzaamheid de Heer hem heeft bijgestaan en hem kracht heeft gegeven. Opdat toch ook door die eenzaamheid heen, zelfs daar, de prediking van wat hem was toevertrouwd, doorgang kon vinden. En hij kreeg ook de belofte dat de Heer hem van alle boze opzet zou bevrijden en hem zou verlossen tot de komst van zijn koninkrijk. Je bent niet alleen in je geloof. Misschien op je werk wel, misschien op school wel. Maar de Heer is er echt bij en hij wil je tegemoetkomen, steeds opnieuw. En hij zal je tegemoetkomen. Maar soms kan het heftig zijn. Er zijn plekken op de wereld, en we hebben het vanmorgen ook weer gehoord, Pakistan, dat er daadwerkelijk vervolging plaatsvindt. Een van de redenen tot eenzaamheid kan zijn vervolging. David merkte dat mee in zijn tijd. Dat was een van die broeders, hè, de eerste tekst. Wendt u tot mij, wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Maar dan moet je eens kijken hoe die psalm gaat. Aan het eind van die psalm staat ineens zomaar een zinnetje: O Heer, bevrijd Israël van al zijn benauwdheden. Heel de psalm gaat over hemzelf. Hij legt zijn klacht bij God neer. Hij vertelt over zijn eenzaamheid, over zijn ellendig voelen. En dan denk je, nou, dat is duidelijk, een gebed. Fijn, dat we ook dat gebed mogen lezen en onszelf eigen kunnen maken. En ineens wordt daar aan het eind van die psalm gezegd: Heer, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Wat doet David daar eigenlijk op dat moment? Hij verbindt zijn eigen eenzaamheid met het hele volk. Hij beseft dat hij deel uitmaakt van een volk waar God een plan mee heeft. En dat plan uiteindelijk ook zal uitwerken. En dat is met ons leven ook zo. Ook wij maken deel uit van een plan en we zijn geplaatst in een lichaam van Christus. En van Christus mogen wij leren dat toen hij op aarde wandelde, zoals wij nu op aarde ook wandelen, dat hij daar nooit echt alleen was. Hij zegt in Johannes 16, zie de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden en ieder naar het zijne en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Kunnen we dat zeggen? Kunnen we dat vanuit de grond van ons hart ook zeggen? Toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij me is. Ik voel me wel eens alleen. Ik voel me eenzaam en ik ben toch niet alleen. En dan kunnen we onszelf de volgende vragen stellen. Ik leg die vragen bij u neer, maar ik heb ze mezelf ook gesteld, want dat doe ik altijd. Om de preken voorbereid. Is eenzaamheid eigenlijk erg? Ja, vanuit alles wat ik nu verteld heb, lijkt dat wel zo. Of een verschrikkelijk probleem. Maar is het altijd erg? De Heer Jezus zocht bewust de eenzame plaatsen op toen hij op aarde rondwandelde. Om op die plekken zijn hele hart uit te storten bij God. Om intimiteit met God te ervaren als zijn Vader. Ik denk wel eens dat God ons in perioden van eenzaamheid kan brengen. Met als doel dat wij bewust worden wat we diep van binnen verlangen, namelijk hemzelf. Er is een leegte in onze ziel, in ons gat, of in ons, een leegte in onze ziel, een gat in onze ziel die hij alleen kan vullen. Als wij ons alleen voelen, brengt hij ons bij onze verlangens. Hij zegt, waar verlang je echt naar? Wat wil je nou echt? Wat zou jouw diepste wens zijn? Ja, een partner, een vriend of een plek waar ik niet me alleen zou hoeven voelen. Maar ik ben erbij, zegt God. En ik kan jouw hart vullen. Misschien mag je in deze periode iets leren van dit alleen zijn. Weten waar je verlangens echt liggen. En ik ken het. Ik ken de periode van eenzaamheid ook door zonden die ik in mijn leven vasthield en niet uitsprak. ken die periode. Ik ken die periode dat ik me niet zo goed kon verbinden met anderen. Omdat ik bang was dat ik ze kwijt zou raken. Omdat ik al wat kwijt was geraakt. Ik ken die periode uit mijn eigen jeugd. Uit mijn eigen kindertijd, tienertijd. Waar mijn vader en moeder het altijd maar moeilijk met elkaar hadden. Jaren lang. En dat ik me daar in die periode zo eenzaam heb gevoeld. Ik weet nog wel dat ik een keer op mijn bed lag en mijn eerste gospel LP, dat zijn die zwarte, ja ze zijn weer in aan het komen, hè? Het wordt weer populair. Maar... En dat was een LP van Adrien Snell, dat weet ik nog, Goodbye Oktober. Een melancholische cd in een van de liederen was Jesus, I'm Alone. En wat voelde ik die tekst toen, als tiener? En wat zie ik het in mijn klas? Hoe ook met name jonge mensen, tieners, zo gruwelijk alleen kunnen zijn. Terwijl ze in een klas zitten en vriendjes hebben. Omdat het thuis niet goed gaat. Als ik kijk naar ik noem hem zomaar een naam hoor. Als ik kijk naar Bram, die op een gegeven moment aan het eind van de les ging huilen. Nadat ik een filmpje had laten zien van Ali B. In een liedje over zijn kinderen. Heb je dat wel eens gezien bij De Wereld Draait Door? Prachtig liedje. Waarin hij huilend vertelde dat hij eens het gevoel zal krijgen afscheid te moeten nemen als de tieners, of als de kinderen tieners worden. Emotioneel liedje, maar ik liet het in de klas zien, omdat in dat licht past het ook heel goed. En hij begon ineens te huilen. Ik had hier mijn plek in de klas, rechts in de hoek. En hij zat er precies voor. En ik dacht eerst dat hij een geintje maakt. Ja, want er kwam echt uit helemaal niets. En hij had een hele vrolijke jongen, maar hij begon te huilen. Maar ik zag toen dat het echt was en ik ben bij hem gaan zitten. En ik liet de klas even de klas. De klas werd ook stil, want dat begrijpen ze dan ook, hè, dat voelen ze aan. En toen zei ik hem, joh, waarom huil je? Kun je dat nu zeggen of wil je na de les dat even persoonlijk zeggen? Toen zegt hij, mijn vader is weg, heeft al zijn derde vriendin. En ik heb geen idee of hij mij mist. Maar ik mis hem zo. Maar hou je het ook als docent bijna niet droog. Maar het is maar één van die verhalen. Eén van die verhalen op school. En ik heb 150 leerlingen. En ik ken ze nog lang niet allemaal. Maar het is maar één van die verhalen. Wat kunnen we soms alleen zijn? Maar als we ouder worden en we zijn nog alleen en nog eenzaam. Ik heb geleerd dat in die momenten van eenzaamheid God tot je hart kan spreken. Tot je geweten ook, opdat duidelijk mag worden, daar zit het. Daar zitten soms de dingen niet goed. En hij spreekt je aan en wil zo graag je tegemoetkomen. En dat doet hij dan ook. Dus is eenzaamheid erg? Ja. Maar altijd? Nee. Het maakt je verlangens openbaar en het kan zomaar een verdieping van je relatie betekenen. En hoe zit het nu in het licht van dat wat we allemaal van God hebben ontvangen? En we voelen ons dan toch eenzaam. Wat doet God met onze gevoelens? Weet u wat ik zie? Efeze 1, hè? We hebben het hier, denk ik, in deze gemeente heel vaak behandeld. In meerdere preekbeurten. Niet alleen ik, maar ook verschillende anderen. Je positie in hem, de hemelse zegeningen. Maar wat blijkt als je die gaat bestuderen, hoe God eigenlijk helemaal ons tegemoet komt in al onze behoeften? Hij zegt, wil je belangrijk zijn, wil je gezien en gehoord worden? Die kinderen in mijn klas, die willen gezien en gehoord worden. En als ik ze aandacht geef, heb ik gewoon een leuke klas. Ja, er zitten etjes tussen, maar goed. Over het algemeen heb ik een leuke klas. Ze voelen het als die aandacht oprecht is. Want iedereen wil gezien en gehoord worden. Wat zegt God in Efeze 1? Ik heb je al uitgekozen van voordat ik überhaupt nog maar een mens op aarde had gezet. Voor de grondlegging der wereld heb ik jou al gezien en uitgekozen om deel uit te maken van het lichaam van mijn zoon, de Heer Jezus Christus. Ik heb je gezien en gehoord, al voordat je bestond. Al voordat ik bestond, kende u mijn naam. Kent u dat lied? U bent mijn maker. Vervolgens staat er dat je bent voorbestemd als zoon van hem te worden aangenomen. Iedereen heeft een behoefte om deel uit te maken van een familie, van een gezin. En er zijn zoveel gebroken gezinnen. En God zegt, ik plaats je in een gezin en ik ben vader en moeder voor je. En ik zal mijn kinderen niet vergeten, zegt hij ergens in Jesaja. als moeder. En hij zegt, en als vader ben ik je vader. Je mag een zoon en dochter van me zijn. Heeft ook alles te maken met erfenis en alles wat we ons nog mogen toe-eigenen en toegeëigend hebben misschien. Zeker, maar het heeft ook te maken met wat we verlangen. Deel uit te maken van een gezin. En weet je waar we ook zo ongelooflijk behoefte aan hebben? Dat we weten dat we vergeven zijn. Dat die schuld die ons eenzaam maakt, weggedaan is. Dat de schuldgevoelens, dat daar een oplossing voor is. Omdat hij zegt, ik heb je overtredingen vergeven. Naar de rijkdom van mijn genade. En zo blijkt dat die geweldige positie die we in de Heer hebben, niet alleen maar een soort abstract gegeven is voor gelovigen, maar daadwerkelijk ons tegemoet komt in onze behoeften. Want zo is hij. God voorziet in onze diepste menselijke behoeften door deze zegening. En hij wil geloof in je hart bewerken. En misschien juist dan op de eenzame momenten. Paulus heeft het in zijn leven ervaren. En dan zegt hij ook, hij heeft mij bijgestaan, de Heer, en mij kracht gegeven. Durf je je dan, als hij die beloften aan jou geeft, als hij zo voorziet in je behoefte, je weer opnieuw te verbinden met mensen? Kan eng zijn hoor, je kunt afgewezen worden. Maar waarom zou je je niet wat meer openen? Waarom zou je ook even heel praktisch niet gewoon eens een belletje doen naar iemand die denkt, hé, die heb ik nou al een paar keer gezien en ook al een paar keer na de dienst gesproken, mee koffie gedronken, dat klikt wel. Ik ga hem of haar eens uitnodigen om eens bij mij te komen eten. En ik ga iets lekkers klaarmaken. En ik hoop op een gesprek. Ja, je neemt het risico, die ander kan zeggen, nee, en christenen zijn over het algemeen heel lief in het afwijzen. Nee, het komt niet zo uit, ik heb erg druk, maar ik vind jou wel belangrijk hoor. Zoiets. Christenen zijn er heel goed in. Maar tegelijkertijd durf je dat te doen. Je open te stellen. Als je geworteld bent in Gods liefde, in dat waarin hij jou, in jouw behoefte voorziet, durf je het misschien ook meer. Want God zal je nooit afwijzen. En dan moet je misschien ook wel eens een stukje praktisch gaan denken. Lid worden van een koor, van een buurtvereniging, van iets binnen de gemeente waar je je taken kan inzetten, dan zie je ook anderen. Je kunt ook een keer een verzorgde reis voor alleengaanden meegaan. Ja, je gaat toch niet met een stel alleengaande mensen, ze zien me al komen. Ja, precies, ze zien je komen. Ja, maar dan krijg je zo'n stempel, nou die heb je toch al. Maar een reis met alleengaanden, Vierhouten Bos, organiseert het. Een week voor alleengaande. En misschien kom je net die ene vriend of partner tegen. Die je anders niet had tegengekomen. Hoewel ik over Gods regie verder niet twijfels heb hoor. Maar soms betekent het dat. Dat je weer durft omdat je je aanvaardt, gezien en gehoord en geliefd voelt door de hemelse Vader. Dan durf je wat meer. Dan ben je niet meer zo bang voor afwijzing. Zo is God. Als je stil en alleen bent en vol moeilijke vragen, als je angstig op slot bent, je vervulling ziet vervagen, als je zachtjes zit te praten, omdat de stilte soms zo stil is, je het willen niet kan laten en je hartje soms te veel is, zijn hier twee warme handen gevouwen om je gezicht. En ik ben in het zuiden een beetje katholiek geworden. Zal ik een kaarsje voor je branden? En de Heere vragen om wat licht. Laten we zo voor elkaar kaarsjes mogen zijn. En twee warme handen. Laten we danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons vanuit uw woord laat zien dat we over eenzaamheid kunnen praten. Dat we over die gevoelens en emoties kunnen praten. En dat u ons daarin tegemoet komt. U kwam Elia tegemoet, u kwam Paulus tegemoet, u kwam David tegemoet. En u komt ons tegemoet. Eigenlijk al voordat we bestonden kwam u ons al tegemoet. U wist wat we nodig hebben en u weet wat we nodig hebben. En Heer, geef ons ook moed om in onze alleen zijnde momenten, onze eenzame momenten, stappen te kunnen ondernemen. Maar ook Heer, om ons eigen hart te onderzoeken. Om te kijken wat daar voor verlangens liggen. En misschien Heer, om te belijden, wat er fout was en fout is. Omdat we uit de eenzaamheid komen doordat we weten dat u er bent. Echt in elk moment van ons leven. Uw naam is Ik Ben en ik zal er zijn. Dank u wel daarvoor. Amen. Nou, het lijkt me een mooi lied om ook gelijk te zingen.